Goedenavond, jongens en meisjes, broeders en zusters. Hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat jullie in de kerk en thuis meekijken en meeluisteren met deze dienst. In deze dienst zal vanavond dominee Van Eck uit Lexmond voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar de familie Van Stralen uit de Mariahof. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen uit Psalm 119, vers 1. Welzalig zijn de oprechten van gemoed. En we zingen ook vers 25. Kerkenraad wenst u en jou, thuis en hier in de kerk, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu over het woord van God, weerklank 284, vers 1 en 2. De eerste beide versen van weerklank 284. Na de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 130, vers 3 en 4. Derde en het vierde vers van Psalm 130. Samen met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijden wij ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij bidden. Heere onze God, in deze donkere wereld, waarin we niet meer weten aan welk woord we nog houvast kunnen hebben, welk woord we nog kunnen vertrouwen, is er altijd nog uw woord en klinkt uw stem. En we hebben het net nog gezongen dat in het donker, als wachters die op de zonsopgang wachten en de uren kruipen, Maar er is uw antwoord dat u eraan komt. En dat u is altijd in de wereld. U houdt dat zelf levend. U hebt dat levend gehouden ooit in uw oude Israël. Ook toen niemand er meer naar wilde luisteren, was er altijd nog de profeet Jeremia die dat woord levend hield. En ook in deze wereld waarin we ook wel eens denken, hoeveel mensen luisteren ernaar en soms denken we, durf ik me er nog aan vast te houden, houdt u uw woord levend en vanavond bent u weer met uw woord in ons midden. En spreekt u ons aan hier in het kerkgebouw of thuis als we meeluisteren of mee zullen luisteren. U bindt ons samen tot één gemeente en u laat uw woord in ons midden klinken. Neem zelf onze gedachten gevangen. Kom zelf met uw woord binnen in ons hart. Dat we naar luisteren en dat we zeggen, ja, het is het woord van de Heere. Dat woord mag ik vertrouwen. En geef dat we zo, ook in deze onzekere tijden en misschien met een onrustig hart, toch bemoedigd en versterkt weer deze kerk verlaten en met uw woord weer het leven van alle dag ingaan. Doe dat wonder in ons midden. Doe het thuis, doe het overal waar mensen vandaag rond uw woord samenkomen. En dat moet ook wel eens in bepaalde gebieden in de wereld zeer in het verborgene gebeuren. Want dat zullen we ook zien in het hoofdstuk van vanavond, dat uw woord niet geduld wordt onder de mensen. En dat u zorgt dat het zijn eigen weg gaat. Heere, zegen uw woord in de wereld en vanavond ook bij ons. We vragen het u uit genade. In Jezus' naam. Amen. Ik ben de laatste tijd voor mezelf wat met de profetieën van Jeremia bezig. Een profeet voor onzekere tijden. Er waren ook onzekere tijden in Israël. Koning van Babel breidde zijn gebied uit en naderde met zijn legers toch wel Jeruzalem. En het volk wilde niet luisteren. Maar God wil dat zijn woord gehoord wordt. En in hoofdstuk 36 van deze profetieën gebeurt iets heel merkwaardigs. Jeremia mag al niet meer in de tempel komen. Koning Jojakim vindt zijn prediking te opruiend. En dan zegt de Heere, dicteer het maar aan je secretaris, Baruch. Dan maakt hij er een boekrol van en dan gaat hij wel in de tempel lezen. En dat gebeurt ook. En dan hoort iemand dat en die gaat het op het koninklijk paleis vertellen. En dan zijn er een paar ministers, schrijvers, in ieder geval dat zijn de bestuurders, kabinet zou je kunnen zeggen, die horen het ook en die schrikken van wat de Heere te zeggen heeft. En die vinden dat de koning het moet horen en dan wordt die rol die dag op de derde keer voorgelezen bij de koning. En die weigert te luisteren, snijdt de rol in stukjes en verbrandt. Het is een lang hoofdstuk, we lezen drie gedeeltes daaruit. Eerst de versen 1 tot en met 10, Jeremia 36, 1 tot en met 10. En het gebeurde in het vierde jaar van Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda, dat dit woord van de Heere tot Jeremia kwam. Neem u een boekrol en schrijf daarin alle woorden die ik tot u gesproken heb over Israël, over Juda en over alle volken. Vanaf de dag dat ik tot u gesproken heb, vanaf de dagen van Josia tot op deze dag. Misschien zullen die van het huis van Juda luisteren naar al het onheil dat ik hun denk aan te doen, zodat zij zich bekeren, ieder van zijn slechte weg, en ik hun ongerechtigheid en hun zonden zal vergeven. Toen riep Jeremia Baruch, de zoon van Neria, dat is die secretaris. En Baruch schreef uit de mond van Jeremia al de woorden van die de Heere tot hem gesproken had op de boekrol. En Jeremia gebood Baruch, ik word tegen, ik kan in het huis van de Heere niet komen, daarom moet u zelf gaan en uit de rol voorlezen waarop u uit mijn mond de woorden van de Heere hebt opgeschreven. Ten aanhoren van het volk in het huis van de Heere op de vastendag. U moet ze ook voorlezen ten aanhoren van alle Judeërs die uit hun steden komen. Misschien zal hun smeekbeden terechtkomen voor het aangezicht van de Heere en zullen zij zich bekeren, ieder van zijn slechte weg. Want groot is de toorn en de grimmigheid die de Heere tegen dit volk heeft uitgesproken. Baruch, de zoon van Neria, deed overeenkomstig alles wat de profeet Jeremia hem geboden had, door uit de boekrol de woorden van de Heere voor te lezen in het huis van de Heere. Het gebeurde in het vijfde jaar van Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda, in de negende maand, dat zij een vaste uitriepen voor het aangezicht van de Heere, voor heel het volk in Jeruzalem en heel het volk dat uit de steden van Juda naar Jeruzalem kwam. Toen las Baruch uit de boekrol de woorden van Jeremia voor in het huis van de Heere, in de kamer van Gemaria, de zoon van Safan, de schrijver, in de bovenste voorhof, bij de ingang van de nieuwe poort van het huis van de Heere, ten aanhoren van heel het volk. En dan wordt de rol een tweede keer voorgelezen in de kamer van de ambtenaren, de ministers, vers 14 tot en met 16. Toen stuurden alle vorsten, dat zijn die ambtenaren, Jehudi, de zoon van Netanja, de zoon van Selemja, de zoon van Cushi, naar Baruch, om te zeggen, de rol waaruit u ten aanhoren van het volk hebt voorgelezen, neem die in uw hand en kom. Baruch, de zoon van Neria, nam de rol in zijn hand en kwam naar hen toe. Zij zeiden tegen hem, ga toch zitten en lees ten aanhoren van ons deze voor. En Baruch las ten aanhoren van hen voor. Nu gebeurde het, zodra zij alle woorden hoorden, dat zij elkaar angstig aankeken en tegen Baruch zeiden, al deze woorden moeten wij beslist aan de koning bekendmaken. En dan nemen ze het besluit om dat ook tegen de koning te vertellen en de koning laat dan die rol halen. Vers 21 tot en met 26. Daarop stuurde de koning Jehudi om de rol te halen. En hij haalde die uit de kamer van de schrijver Elisama. Toen las Jehudi eruit voor ten aanhoren van de koning en ten aanhoren van alle vorsten die rondom de koning stonden. Terwijl de koning in het winterpaleis zat, het was de negende maand, ongeveer december, met voor hem een koningbekken van de tekst had voorgelezen, dat de koning ze met een schrijversmes afsneed en in het vuur wierp, dat in het kolenbekken was, totdat heel de rol verteerd was in het vuur dat in het kolenbekken was. Zij schrokken niet en ze scheurden hun kleding niet. De koning evenmin als zijn dienaren die al deze woorden hoorden. Toch hadden Elnathan, Delaja en Gemaria er bij de koning op aangedrongen de rol niet te verbranden, maar hij heeft niet naar hen geluisterd. Verder gaf de koning Jerachmeel, de zoon van de koning, Seraja, de zoon van Azriel en Selemja, de zoon van Abdeel, bevel om Baruch en de profeet Jeremia gevangen te nemen. Maar de Heere hield hen verborgen. Hij beschermt zijn profeet. Tot zover de schriftlezing uit het Oude Testament. Ik vertel het verhaal nog een keer na in de preek. En dan denken we over de betekenis daarvan na. Als kerntekst zouden we kunnen nemen vers 3, het woord van de Heere, waarom hij dit allemaal laat doen. Misschien zullen die van het huis van Juda luisteren naar al het onheil dat ik hun denk aan te doen, zodat zij zich bekeren, ieder van zijn slechte weg, en ik hun ongerechtigheid en hun zonden zal vergeven. Het gaat hier om de vrijheid van het woord van God en de kracht daarvan. En daar zegt Paulus ook iets over in 2 Timotheus 2, vers 8 en 9. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn evangelie. Voor dat evangelie leid ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar het woord van God is niet gebonden. En dat is het nog niet, ook in deze tijd niet. Voordat we hierover gaan nadenken, zingen we Psalm 43, vers 1, 3 en 5. Het eerste, derde en laatste vers van Psalm 43. Thank you. Jeremia 36, vers 3. Misschien zullen die van het huis van Juda luisteren naar al het onheil dat ik hun denk te doen, zodat zij zich bekeren, ieder van zijn slechte weg, en ik hun ongerechtigheid en hun zonden zal vergeven. Ik vind het altijd een beetje moeilijk om een versleten Bijbel weg te gooien. Ik gebruik mijn Bijbels intensief en ik heb er wel wat in mijn leven versleten. En als ze uit elkaar vallen, koop ik een nieuwe. En de oude leg ik dan ergens in een kast. Want een Bijbel weggooien kost me moeite. Het blijft toch het woord van God, denk je dan. Bij mijn laatste verhuizing heb ik het toch gedaan, omdat ik die voorraad die zich gevormd had niet mee wilde nemen. Maar ik heb er wel een net pakje van gemaakt, zodat het wat minder op weggooien leek. En zo gooien Joden versleten wetsrollen ook niet weg, maar ze zetten ze bij in een daarvoor bestemde ruimte bij een synagoge of een kerkhof, de Geniza. En in dergelijke ruimte zijn vele zeer oude bladzijden tekst bewaard gebleven, eeuwenlang. En de nazi's wisten ook wel hoe ze Joden in hun religieuze gevoelens konden treffen. Die maakten dan portemonnees en lampenkappen van wetsrollen of zelfs banjovellen. Want ze wisten, ze hebben eerbied niet alleen voor het woord van God, maar ook voor de rollen waarop de heilige woorden staan geschreven. Eerbied voor Gods woord, zoals dat klonk uit de mond van de profeet en zoals dat vastgelegd werd in de letters van een boekrol, dat is het ook waarom het gaat in de geschiedenis die we gelezen hebben. Eerbied voor Gods woord, maar ook de vijandschap ertegen bij een koning die dat woord niet verdragen kan, die zelfs de boekrol in stukken snijdt, zijn woorden staan geschreven. Een niet zo bekende geschiedenis, maar wel een fascinerend verhaal, waarin we bijna voor ogen krijgen te zien hoe Gods woord zijn weg gaat door de wereld. Hoe het zoekt naar weerklank, maar ook hoe het wordt afgewezen. En ook hoe de profeet, de drager van Gods woord, te lijden krijgt en zich ter wille van zijn leven moet verbergen. En hoe tenslotte zelfs de boekrol waarop Gods woorden geschreven staan in dat lijden gaat delen. Zoals later ook Jezus, de drager van Gods woord, te lijden zal krijgen, omdat de wereld dat woord nu eenmaal niet verdragen kan. Hoeveel warmte en hoeveel liefde er ook in dat woord zit, het is er vol mee, maar de wereld verdraagt het niet en daarom moet het lijden. Dus je zou ook boven deze geschiedenis kunnen zetten het lijden van Gods woord. We zullen de gebeurtenissen in grote lijnen volgen zoals ze in het hoofdstuk beschreven staan. Het is het vierde jaar van Jojakim, de zoon van de vrome koning Josia. Maar Jojakim was niet zoals zijn vader. Jojakim stoorde zich niet aan de geboden van God. Hij joeg alleen zijn eigen belang na. En zo koning, zo volk. Het voorbeeld van de machtigen vindt altijd navolging. Waar de zeden en gewoonten van de leiders verruwen, verruwt een heel land. Eigenlijk maken wij dat nu ook weer mee. Wij denken al gauw, oh, als zij dat doen, kunnen wij dat ook wel maken. En zo gaat dat dan. En zo was Israël onder Jojakim een harde, kille, egoïstische natie geworden. En dat ondanks de profeten die van Gods liefde getuigden en het volk tot omkeer riepen en ze ook waarschuwden, zoals jullie je gedragen, dat zal niet zonder gevolgen blijven. Zoals het nu is, kan het niet blijven. Dan zullen jullie weggevoerd worden uit dat land dat jullie door God is gegeven en in ballingschap gaan. niet maar even, maar 70 jaar. En inmiddels begon dat ook te dreigen, want de koning van Babel begon zijn macht uit te breiden en veroverde land na land met zijn leger waar niemand tegen op kon. En ze naderden steeds dichter Jeruzalem. De situatie in de wereld was dreigend, zoals we dat nu ook wel ervaren. De situatie waarin het gewone leven door lijkt te gaan, maar waarin van alles kan gebeuren. Ook het ergste. Er moet ook in die tijd iets van een schuldgevoel geweest zijn, ondanks alles. Men had een dag van vasten en boetedoening georganiseerd. Misschien zou God genadig wezen als ze een keer vasten bidden in de tempel. Maar veranderen, recht doen aan wezen, weduwen en vreemdelingen en alle mensen die een helpende hand nodig hadden en waarvan God wilde dat ze in Israël geholpen zouden worden, daar kwam het niet van. Men hoopte dat God genadig zou wezen en men wilde daar ook nog wel een dag voor vasten, als er maar niets hoefde te veranderen en men gewoon voor zijn belangen kon blijven gaan, zonder zich al te veel van medemensen te hoeven aantrekken. Genade zonder omkeer dus. God prima, maar niet zoals de profeten hem preken. Als een God van gerechtigheid. Jeremia mag niet meer in de tempel preken. De koning vond zijn preken te opruiend. In de tempel, het huis van God, waar men dus kwam om hem te dienen. En waar men ook nog om genade wilde smeken, maar zijn woord mocht niet worden gehoord. Zo ver was het dus in Israël gekomen. Dat is bij ons gelukkig niet zo, denken we dan, want bij ons mag Gods woord nog vrij klinken. Ja, ja, dat mag, maar mag het ook vrij klinken als dat woord zegt dat het iets veranderen moet? Dan voelen wij ons zelfs als gelovige mensen, dan voelen we van binnen verzet. Ja, ja, maar ik wil dat niet veranderen. En dat zeggen we dan misschien niet hardop. Maar we voelen het wel van binnen. Tegenstand tegen het woord, als het heel dichtbij komt, voelen we dat. En daarom moeten we ook niet te snel met ons oordeel zijn over wat we hier in dit hoofdstuk zien gebeuren. Dan, als die vaste dag gepland is, komt er een woord van God tot Jeremia. Het woord geschiedde tot Jeremia staat er in de Oude Statenvertaling. Dat klinkt geheimzinnig. Maar het geeft wel goed weer hoe dat ging met Gods woord in die dagen. Wij leggen, als we Gods woord verkondigen, de Bijbel uit. Maar in die tijd sprak de Heere rechtstreeks. Via mensen die hij daartoe uitkoos. Profeten. Soms bleef het lange tijd stil. Dan leek het alsof God zich had teruggetrokken, maar dan ineens begon er weer iets te geschieden, te gebeuren. Dan klonk er een stem, soms rechtstreeks hoorbaar met de oren, soms als een woord dat klonk in het hart, maar altijd duidelijk en helder, zodat de profeten door kon geven. Dat waren voor die profeten ingrijpende ervaringen, vooral omdat het doorgeven van Gods woorden vaak lijden met zich meebracht. Voor Jeremia was het leven zwaar. Als je het hele boek leest, krijg je daar een indruk van. En een enkele keer zegt hij zelfs dat hij maar liever niet was geboren. Zo zwaar viel het hem. Laat deze beker aan mij voorbij gaan, bad Jezus later in Gethsemane. Maar Jeremia voelde daar in zijn leven al iets van. Toen ook hij voor Gods woord moest lijden. En ook in dit hoofdstuk is hij zijn leven niet zeker en moet hij zich verbergen. Maar ondanks dat, ondanks alle tegenstand, Gods woord wil klinken. En als Jeremia dan niet meer in de tempel mag komen, dan moet het maar van papier of van perkament, fijn bewerkt leer. Net wat men als schrijfmateriaal wilde gebruiken. Pak een boekrol, zegt de Heer. U weet wel, zo'n lange strook papier of perkament met aan de uiteinden twee stokken, zodat je het van de ene stok op de andere kan rollen. Dat was de oudste vorm van het boek. Het boek zoals wij dat kennen is een uitvinding van later tijden. Pak een boekrol, zegt de Heer tegen de profeet, en schrijf daarop al de woorden die ik van het begin af tot jou gesproken heb voor dit volk. Alles wat ik over mijn liefde heb gezegd, mijn liefde tot dit volk, dat ik uitgekozen heb om in hun midden te wonen, maar ook alles wat ik over recht en onrecht heb gezegd, en over steun aan weduwen en wezen en vreemdelingen en ieder die een uitgestoken hand van zijn naaste nodig heeft. U voelt het wel, die woorden van de Heere zijn geen harde woorden, maar woorden van een God die van zijn volk houdt, die het daarom zoveel verdriet doet dat ze niet naar leven. Het moet allemaal op papier komen staan, zo duidelijk en helder dat niemand er omheen kan. Want misschien, zegt God, misschien zullen ze luisteren en vrezen voor het onheil dat ze over zich halen, verwoesting van het land en ballingschap. Misschien zullen ze het zich aantrekken en zich bekeren en hun doen en laten veranderen, dat een ieder zich bekeert van zijn boze weg en ik al hun slinkse wegen en hun zonden hun zal vergeven. Zo spreekt God. Ja, vergeven, daar eindigt het mee, want dat is wat God het liefste wil. Niet straffen, maar vergeven. Wij denken wel eens, ja, dat Oude Testament is maar hard en ruw, maar er is echt geen woord van God dat niet vol van zijn liefde is. En dat geldt ook voor die woorden die ons hard in het oor klinken op het eerste gehoor. Maar God kan nu eenmaal geen onrecht verdragen en daarom klinken zijn woorden soms zo fel. Zo fel soms dat wij ze ook moeilijk kunnen verdragen. Kijk, als het aan ons ligt, verdwijnt enkel het onheil waar wij persoonlijk schade en last van hebben. En vinden we het voor de wereld wel best. En willen we zo weinig mogelijk veranderen. Nee, als God niet vertorend was over het onrecht dat in zijn wereld geschiedt, dan zou er helemaal niets veranderen. Wij zouden ons er zo weinig mogelijk over opwinden. Als het van ons afhing, zou het zoveel mogelijk hetzelfde blijven. Maar God rust niet voor de zonde uit zijn schepping is weggedaan en alles weer als nieuw is. En dat is zijn liefde. En daarom laat hij ook dat volk Israël niet met rust, hoe ver het ook van zijn geboden afgedwaald is. Misschien zullen ze deze keer luisteren. Ja, dat is ook zo'n woord. Misschien, zegt God, misschien verbaast u dat. Misschien, zegt God, zullen ze deze keer luisteren. Als ze erover nadenken, breekt ons hart dat God bijna tegen beter weten in blijft verlangen en hopen. En dat hij Israël en ons aan blijft spreken. Ook als wij steeds weer onze eigen wegen gaan. Hoe vaak leggen we Gods woord niet naast ons neer zonder te veranderen. Maar hij laat ons niet los. Hij blijft ons aanspreken. Want misschien luisteren ze deze keer. Hij blijft hopen en verlangen, ondanks onze hardigheid. Moet zoveel liefde ons hart niet breken? Misschien, zegt God, en dat zegt hij terwijl zijn profeet al verbannen is en niet meer in zijn huis mag spreken, zover is het inmiddels al. Dan maar vanuit een boekrol. En dan roept Jeremia Baruch zijn secretaris bij zich, die Gods woorden in een boekrol opschrijft, terwijl Jeremia ze aan hem dicteert. Overigens moeten we Jeremia ons voorstellen als uit een vorm te kopen, zoals we hem in hoofdstuk 32 zien doen. En hij kon er ook een secretaris op nahouden die het schrijfwerk voor hem deed. Baruch schrijft de woorden die Jeremia hem voorzegt op. En maakt er een mooie boekrol van, die hij moet voorlezen in de tempel. op die vaste dag, als er veel volk bij elkaar is, misschien zullen ze het horen en zich bekeren, zegt ook Jeremia. Hij hoopt met God. Hij hoopt dat ze deze keer werkelijk zullen veranderen. Want Gods toorn is groot. Een gloed die een laaiend vuur kan worden. Dat het volk met al zijn ongerechtigheid in één keer wegvaagt. Maar nee, zegt de Heer, nee, nee, dat wil hij toch niet. Hij spreekt ze nog maar één keer aan. Doe het maar vanuit een boekrol. Misschien luisteren ze deze keer. Wij zouden al lang gezegd hebben, bekijk het maar. Maar God blijft hopen en verlangen, want hij wil niet straffen, maar vergeven. Zo is God. En zo blijft hij Israël aanspreken en zo blijft hij ook ons aanspreken. Zo onbekeerlijk als wij ook zijn. Als er echt iets moet veranderen. Maar hij blijft ons aanspreken. Misschien moet zoveel liefde inderdaad ons hart niet breken. Op de vaste dag leest Jeremia, of leest Baruch voor vanuit die boekrol. Hij leest Jeremia's woorden voor, de woorden die de Heere tot Jeremia had gesproken. Die woorden mogen geen dode letters op die rol blijven. Gods woorden willen altijd klinken. Waarschijnlijk moet men het zich voorstellen dat hij dat uit een van de kamers, voorraadkamers, heeft gedaan, die aan de zijkant van de tempel in 3 verdiepingen gebouwd waren, en dat hij in de deur van een van die bovenkamers stond en zo op het volk neersprak en ze zo van bovenaf aansprak. Kennelijk was men zo door die woorden geraakt dat niemand hem heeft durven stoppen, want ze wisten natuurlijk best wat er aan de hand was. Een jonge man uit de hogere kringen, Michaja, zijn naam wordt genoemd, er worden veel namen genoemd die wij verder niet meer kennen, maar een jonge man is ook diep geraakt en die loopt meteen, nadat de rol voorgelezen is, naar het koninklijk paleis, naar de schrijverskamer, waar de bestuurders, de hoogste ambtenaren, bijeen zitten. En hij vertelt wat hij heeft gehoord. En dan laten die mannen Baruch halen om die rol nog eens aan hen voor te lezen. En als hij aan het lezen is, dan gebeurt er weer iets. Het geschiedde, staat er dan weer. Die woorden die Baruch voorleest, brengen iets in beweging. Ze brengen bij die bestuurders een diepe schrik teweeg. Schrik voor de heiligheid van die goddelijke woorden. Zoveel gloed in zo'n boekrol. Het is alsof God zelf ze van de bladzijde aanspreekt in zijn liefde en in zijn toorn om zoveel ongerechtigheid, dat Israël een kille natie geworden is. Zoveel verdriet als God dat doet. En ook de dreiging dat dit alles nog met verwoesting en ballingschap zal eindigen. Dat klinkt in de gloed van Gods liefde en van zijn toorn. Het zijn geen dode letters, hier klinkt Gods levend woord. En dan voelen ze dat ze ook als ambtenaren op een verkeerd spoor zijn geraakt. Dat ze onder die nieuwe koning een kille samenleving zijn gaan dienen, waarin enkel nog om menselijke belangen wordt gelet. En de wees en de weduwe en de vreemdeling en al degenen die hulp nodig hebben, van hulp verstoken blijven. Ze voelen het wel, dat het anders moet. En dan vinden ze dat ook de koning dit moet horen. De koning, want die is eindverantwoordelijk voor alle beslissingen die in Israël genomen worden. Misschien dat hij het volk nog van de ondergang redden kan. Misschien dat hij het nog gaat veranderen, zodat niet de stad zal worden verwoest en het volk in het land zal kunnen blijven wonen. Het is wel apart als je dat leest. Op een of andere manier lijken die ambtenaren toch weer bang voor hem. Ze laten die boekrol nog maar even in die schrijverskamer liggen. En Baruch en Jeremia die krijgen de raad om voorlopig maar even onzichtbaar te blijven. Kennelijk rekenen ze met een enorme woedeuitbarsting van de kant van de koning. En dan vertellen ze de koning wat ze hebben meegemaakt. En dan geeft de koning de opdracht om die boekrol maar eens te gaan halen. En een van die ambtenaren leest hem aan de koning voor. Gespannen houdt men de blik op hem gericht. Hoe zal hij reageren op die woorden die hem voorgelezen worden? Zal hij schrikken, net als zij? Of zal hij in woede uitbarsten? Maar geen van beide gebeurt. De koning hoort het onbewogen aan. Maar als er een kolom of drie van de tekst gelezen zijn, dan zegt die koning, geef hier alles hier. En hij pakt een schrijversmes en pats, hij snijdt er een stuk af en gooit het in het kolenbekken wat daar 's winters in dat vertrek staat te branden. En dan zegt hij, lees maar verder, ik wil het allemaal horen. En iedere keer als er drie kolommen vier gelezen zijn, snijdt hij er weer een stuk af en gooit hij het in dat kolenbekken. En dat gaat door totdat de hele rol versneden en verbrand is. Geen schrik, geen berouw, geen gescheurde kleren, geen teken van boetedoening. Een paar van de ambtenaren hadden nog gezegd, koning, doe dit nu niet, het is het woord van God. Maar de koning was doorgegaan tot het einde. Zelfs nu, als we deze geschiedenis misschien voor het eerst horen of lezen en we stellen het ons voor, dan voelen we de huiver die het geeft. Iemand zo koel Gods woorden te zien trotteren. Woorden vervuld van Gods liefde, van zijn brandende ijver voor gerechtigheid, die dan tot de laatste bezitten en in het vuur gooien. Je moet wel durven. Dit is de weg van Gods woord door de wereld. Maar die woorden van God zullen nooit dode letters worden. En als ze dat even lijken te zijn, komen ze toch later onverwacht weer tot leven. Zoals Baruch aan het eind van het hoofdstuk toch weer de opdracht krijgt om de rol opnieuw te schrijven. En die wordt dan nog dikker dan de eerste. Want Gods woord is een levend woord en het is niet dood te krijgen. Het is de gloed van Gods liefde en Gods gerechtigheid die het tot een levend woord maakt. En het is de adem van Gods geest die erin zit. En die maakt dat het steeds weer krachten krijgt en harten raakt. Zoals het in die kille wereld van koning Jojakim toch harten raakte. Die ambtenaren en gewetenswakken riep. En mensen voor het onrecht deed schrikken. Zo doet het dat ook nu. En dat zal het blijven doen. Ook in de bestuurderskamers, ook in de hoogste bestuurderskamers, zal dat woord, ook al wil men het niet, toch altijd blijven klinken en de gewetens raken. En dat woord is nog steeds hetzelfde, een oproep tot gerechtigheid en een waarschuwing dat onrecht nooit zal lonen. In Gods woord zit een gloed die zowel verwarmen als verteren kan. Nu zijn wij geen bestuurders voor het merendeel, denk ik, maar gewone mensen. En daarom bidden wij ook altijd voor degenen die ons leiding geven, dat Gods woord ook in deze kille en angstige tijd zijn werk zal doen en gewetens zal raken. We bidden misschien ook voor de mensen die tegen alles in hun rechtvaardige ziel kwellen en proberen nog iets ervoor te doen, voor wat recht is en goed. We bidden altijd weer om bekering van alle kwaad, dat we ook als land van zijn vergeving mogen leven en als wereld. Hoop op vergeving is er altijd. Want toen Christus, de drager van Gods woord en van zijn liefde, zeg maar het vlees geworden wordt, zo spreekt de Bijbel over hem, het woord is vlees geworden, Al die woorden van God in die gloed, in die liefde, die kregen in hem een menselijke gestalte. Toen Christus het vlees geworden woord de wereld inkwam, verdroeg men ook hem niet en was men tevreden toen hij in het graf lag en dacht dat hij er nooit meer uit zou komen. Hij is opgestaan en hij leeft. En vanuit de hemel laat hij opnieuw zijn woord door de wereld gaan. Een woord dat spreekt van vrede, dat ons getuigt van zijn liefde en dat ons tot omkeer roept. Telkens weer. En dat ons roept om ons toe te vertrouwen aan zijn vergeving. En iedere keer als wij ook persoonlijk in ons kleine wereldje de Bijbel open doen, voelen we de gloed van zijn woorden. Bekeert u, roept hij ons toe. Bekeert u. Want altijd moeten we ons weer bekeren van dat kille, dat liefdeloze, dat egoïstische in ons. Dat we altijd meer voor onszelf willen gaan en God en onze medemens als een storende factor voelen. Bekeer je daarvan en vertrouw je toe aan mij en je zonden zijn je vergeven. Zo spreekt zijn stem ons van de bladzijden aan. En een gloed die ons soms doet schrikken, maar die aan het eind toch altijd weer de gloed van zijn liefde blijkt te zijn. Een liefde die ons geneest en tot nieuwe mensen maakt. In dit leven zullen we die oproep altijd nodig hebben. Want bekering is nooit af. Bekeer u, verander u. En ik zal je vergeven. Zo klinkt het ook tot ons. En dat woord vergeven, daarvan hebben wij de verzekering in Christus. Dat is wat God ten diepste wil. Zullen we het horen? Amen. Over wat Gods woord met ons doet zingen we. Ik vind het altijd een prachtig lied. 437, 1 en 2. 437. 1 en 2, heb dank, o God, van alle leven en wat zijn woord met ons doet. Wij willen voorbeden doen en dank zeggen. Laten wij bidden. Vader in de hemel, u bent met uw woord tot ons gekomen. U hebt ons wakker geroepen uit de slaap waar we altijd weer in terugvallen. En we hebben geluisterd, misschien zijn we even geschrokken, maar we hebben de gloed van uw liefde gevoeld, want u wilt ons terug hebben. Want dat zit er in dat bekeert u, keer u om. U wil ons niet kwijt, u wil ons weer bij zich hebben, altijd weer opnieuw. Heb dank voor uw grote liefde en voor uw liefde die u gegeven hebt in uw Zoon en die u naar ons toe brengt, uw geest, die stem van u naar ons toe laat komen. Heer God, heb dank, o God van alle leven, dat u uw volk Israël, ondanks alle ballingschap dat er toch is, niet verloren hebt laten lopen en dat u deze wereld ook niet verloren wilt laten gaan en de mensen opzoekt en ons opzoekt. Misschien, o Heere, uw verlangen is groot. Geef dat we daar nooit meer van loskomen. En dat we dat meedragen. Ook morgen, misschien vanavond al, in een wereld waar we gewoon leven, ons kleine wereldje, ons grotere wereldje, op alle plekken waar we leven, school, werk, gezin. En overal zijn kleine en grote hindernissen in de menselijke verhoudingen of in dingen die wij in onze functie opgedragen krijgen, zoals die mannen daar in die raadzaal in het Koninklijk Paleis. En dan kunnen we wel eens in de klem raken. Maak dan dat uw woord sterker is en dat we altijd daar voor opkomen, ook als het misschien beslissingen op ons werk betreft, meedogenloze beslissingen die we toch liever niet nemen. Heere God, geef dat dat woord doorwerkt bij ons in onze gewone levens. En geef dat we ons altijd weer toevertrouwen aan uw liefde en uw vergeving, want die vergeving, daar wilt u op heen. U wilt niet straffen, maar vergeven. Daarom liet u die boekrol voorlezen. En daarom komt die ook iedere keer weer naar ons. Wees met deze gemeente. Wees met de bediening van uw woord en de bediening van de ambten. Wees met alle dingen die hier gedaan worden om een eredienst te maken. De muziek, het zingen, het gebouw, al die dingen. Alle mensen die voor deze gemeente zich inzetten. Zegen dat en maak dat hier een plaats blijft waar uw woord klinkt en geef dat velen het komen horen. Geef dat uw woord weerklank vindt in de paleizen der koningen. Moskou, Washington, Den Haag en alle anderen die leiding geven. Wij bidden voor hen, want ze weten het zelf niet als u ze niet wijsheid geeft en voorlicht. En geef ons ook een hart om dat op prijs te stellen, dat u ons toch nog leiding geeft, want zonder dat zou alles helemaal uit de hand lopen. Daar zijn ook voorbeelden van. Daarom bidden wij voor degene die ons leiding geven. We bidden u voor uw volk Israël, dat nog steeds in deze wereld tussen de volkeren is en waar we zo graag ons hele geloof mee zouden willen delen. Ook dat leggen wij bij u neer. Zegen het in uw liefde. En dring door steeds dieper, ook met uw diepste woord. Wij bidden u voor uw grote wereld, waar bloed vergoten wordt, waar mensen onder onrecht hebben te lijden. Ook in dit land, en daar is niet genoeg berouw over. Heer, geef dat uw ontferming overal doorwerkt. En zo leggen wij onze persoonlijke noden ook in uw hand. De dingen van ziekte en gezondheid. De zorgen om het dagelijks brood. De dingen van onze ziel waar het soms zo donker kan zijn. Heere, laat uw licht schijnen. En geef dat we ook elkaar steunen en dragen. Een goed woord, een gebed, een hand op de schouder. Dat niemand ongezien door het leven gaat. En wil zo in al die grote en kleine dingen doorwerken met uw woord en met uw liefde. Hoor ook, Heere, de gedachten en gebeden die leven in de stilte van ons hart. En neem ons de gebeden in genade aan, omwille van uw heilig kind Jezus, die zijn leven voor ons wilde geven en nu aan uw rechterhand voor ons bidt en die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven thuis. En dat gaat allemaal elektronisch, is mij verteld. En dan gaan we tot slot weer over Gods woord zingen, Psalm 56, vers 5 en 6. De laatste twee versen van Psalm 56. Gaat nu heen, gemeente, en draagt met u mee de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.